Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik zal samen bidden. Heer Jezus, dank u voor deze dag. Dank u voor dit moment. We bidden u om kracht, Heer. Ik bid u dat u ons oren, ons ogen, ons hart te openen. Wij willen ons zover wij het zelf kunnen, Heer, voor u aangezicht stellen. Bid u dat u vanmiddag ook tot ons spreekt, Heer. Ik bid u dat u dingen uit uw woord ons laat zien dat ons leven voor tijd en eeuwigheid verandert. Heer, waardoor u tot uw doel komt in ons leven en waardoor u ook door ons leven heen ook mensen, andere mensen kunnen bereiken. Ik bid u dat, Heer, in de machtige naam van Jezus. Wil u ons beschermen tot er weer uw bloed en uw naam over ons. In de machtige naam van Jezus. Amen.
Amen. Amen.
Oké, ik wil even weer beginnen bij Efeze hoofdstuk 2, waar we geëindigd zijn vanmorgen. Ik ga weer lezen vanaf vers 5. Staat ook, toen wij dood waren door de overtreding, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuw de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Want door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. Dat het niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want zijn maaksels zijn wij, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Oké, nou, het is vaak onderbelicht, heb ik al gezegd, de hemelvaart van Christus. En dan zijn we begonnen in de eerste sessie om dat te gaan zien. Hè. Met Christus hebben we hier voorgesteld, met Christus gekruisigd, met Christus begraven, met hem opgestaan in nieuwheid des levens. Maar dan zeg je ook dat hij ons, wij zijn ook in die zin met hem opgevaren en heeft hij ons een positie gegeven in de hemelse gewesten, in de geestelijke wereld, in Jezus, in zijn volmacht, ja, die hij aan ons geeft en die hij dan ons ook de wereld mee instuurt. En het doel, wat hij staat dus op dat zijn alles overtreffende rijkdom, de goedheid van God, zal duidelijk worden aan de mensen om ons heen. Nou, hij is aan Jezus, dat hebben we ook gelezen, alle macht in hemel en op aarde is aan hem gegeven. Er staat onder andere nog in Johannes 17, staat er gelijk gij hem macht gegeven hebt, uw zoon, over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwige leven te schenken. Weet je, het is de absolute centraliteit van Jezus. God de Vader heeft in hem, door de Aaron in hem zet. In hem is de verlossing. In hem hebben wij deel gekregen aan het goddelijke natuur. Maar mensen buiten hem zijn verloren. En die staat zo. Hij is in staat om iemand eeuwige leven te geven. Dus het zou ons er alles aan gelegen moeten zijn dat men dat gaat zien. Dat zij de heerschappij van Jezus gaan zien en herkennen. Opdat ze eeuwige leven mogen ontvangen. Nou, hij staat, God heeft ons leven gegeven. Dat is het nieuwe leven in Christus. Maar hij heeft een tweede ding ook voor ons gedaan. Hij heeft ons leven, ik weet helemaal niet of dat een goed, zelfs of het een goed Nederlands woord is. Maar als je zegt, hij heeft ons gepositioneerd. Kan je dat zeggen?
Ja?
Oké, dan moet je begrijpen in ieder geval wat ik ermee bedoel. Hij heeft ons dus een plaats gegeven in Christus aan de rechterhand van God, de Vader. En dat heeft grote consequenties. Maar ik wil eens zien, dat die twee dingen gaan ook samen. Hij geeft leven en dan blijf in Christus. Blijf in die positie. En dan zegt hij hier, hij heeft ons gezet. Nou, hij eindigt in deze stukje bij vers 10 met de geweldige woorden dat wij mogen wandelen, de goede werken doen, die God van tevoren bereid heeft. Ik weet niet of wij altijd beseffen hoe groot God is. Ik heb jullie verhaal verteld van die golfpennetjes. Moet je eens denken, God heeft toegelaten dat iemand heeft die zakje daar verloren. Heel simpel. Toch? Ik denk niet dat daar een geestelijke werking gebeurd is, waardoor het zakje gevormd en ineens waren er pennetjes op een heel mysterieuze aard en wijze. Ik denk gewoon, iemand heeft daar een zakje verloren. Uit zijn zak gevallen of zo, ja? Maar dat God, en dat God mijn bal precies daar naartoe laat gaan. Werken die hij heeft voorbereid. Je kan het niet verzinnen. Wat moest ik doen? Het enige wat ik deed, is ik heb mij niet geschaamd. Toen zij spotten en zeggen van, hey, dat God voorziet alles voor jou. Ik zeg, ja, dat doet hij. Ja? Oh, al kan ik het dag op dat moment niet bewijzen, als zij het niet wil geloven. Begrijp je maar, hoeveel zulke dingen? Hoeveel zulke dingen? Ik zou je kunnen vertellen van dingen. Weet je, de tekst aan mij was, ga naar de land van je vaderen en naar je familie en ik zal met je zijn. Hè? Uit Genesis 31. Ik kwam in Holland aan, je moet het voorstellen hoe het gaat. Hè? Wij, met ons koffer in onze handen waren drie mensen die wouden met mij meekomen. Die voelden ook dat ze zendingwerk in Europa zouden moeten doen. Na 6 maanden zijn ze weer teruggegaan, ze vonden het te moeilijk. Maar ik kon niet weg, de roeping was te sterk in mijn hart. Maar nou gingen wij, nou, hoe begin je? Ja, hoe begin je? We waren in het begin, waren ook nog hier in België, want wij kenden iemand bij Leuven, ergens, ja. Nou, daar zijn we een paar nachten overnacht, maar wij zijn gaan zoeken. We hebben een oud autootje gekocht in Holland voor 1000 gulden. Hij had geen APK, maar we wisten niet eens dat een auto APK moest hebben. Ja, maar ook daarin rijden we, de politie stoppen ons in Nederland. Meneer, ja, u heeft geen APK. Oh, luister, wij komen uit Zuid-Afrika. Wij doen zendingwerk hier. Wat is APK? Weet je wel? Je doet zendingwerk hier. Oh, dan moet je bij mijn collega zijn. Die is ook een christen. Maar, voorbereid te werken. Die man echt wel zei, dit, zo en zo moet je doen, klaar. Oké, geregeld. Maar, wij gingen kijken in de kranten zoeken, waar kunnen we gaan wonen? En wij moesten betaald zijn, dus wij zagen een advertentie voor een zomerhuisje. Het was buiten het seizoen op een campingplaats in Balkbrug. Nou, we denken van ja, dat is ongeveer midden in Nederland. Wat weten wij nou? Ga daar wonen. In van de eerste conferenties leerden wij mensen kennen. En die dacht, die wil ons wel een beetje helpen met ons werk. En die man zegt, luister, ik heb een staakcaravan op een camping, niet zo ver vandaan. Die mogen jullie gratis gebruiken voor de zomer. En het was een Dedemslaat. Nou, ik wist dat mijn vader kwam uit Hardenberg en mijn moeder uit Groningen, vind ik dat. Dus dat is alles wat ik wist, ja? En ik zit op die camping. Nou, toevallig, de ene woonde daar op. Het is een heel kleine camping. Die heeft misschien 30, 25 plaatsen, niet meer. En een van die huisjes woont een oom van mijn vader, dus een broer van mijn opa. Die daar ook toevallig een huisje heeft. Maar ik kijk door het geschiedenisboek van Dedemslaat en ik zag daar een foto van Bakker met zijn bakkerskamer uit 1940 of zo. Nou, Bakker is het meest voorkomende naam in Nederland. Ik denk de helft van alle Hollanders heten Bakker. Ongeveer. Bakje, een broodje Bakker. Oké. Dus, ja. Dus ik vroeg aan die vrouw van de camping. Ik zeg, is die Bakker ook misschien toevallig familie van ons of zo? En zij kende onze familie, want van haar kinderen waren bij een oom van mij op school. Zij zegt, ja. Zij zegt, dit is de vader van jouw opa. Dus het was van jouw vader de opa. En die heeft hier in Dedemslaat gewoond. Die had hier een bakkerij en die had een huisje hier. Ik heb een welgestelde man, ik heb er niets van gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar, dus ik las dat. Dus toen heeft God mij letterlijk naar het land van ons vader gebracht. En ik wist het niet. En de tekst zei, ga naar het land van je vader en naar je familie en ik zal hem. Daar hebben we onze Nederlandse stichting opgericht. Toen leidde God ons over de grens naar Duitsland. Nou, ik kon geen woord Duits. Ik leer nu nog Nederlands. Weet je wel? Ik kon geen woord Duits. Dus we waren heel verbaasd dat wij voelden dat God sprak. Ga over de grens om een boerderij te zoeken. Waar wij dus mensen zouden opleiden. In Duitsland. Ja, nou, maar goed. Wij gingen doen. Ik vertel de hele verhaal in mijn boek. Ik ga het u nu niet mee vervelen. Maar wij krijgen een boerderij. Die huren wij. En wij wonen in dit gebied. Graafschap Bentheim. Nou, we beginnen daar werken. We hebben 12 jaar lang die zendingsschool. 18 jaar geleden hebben we daar een gemeente gesticht. In 1997. En zo 2003, toen we onze hele zendingsschool hebben, dat nu in de gemeente. Want we wilden dat de plaatselijke gemeente, dat geloven wij als plan A, dat die de grote opdracht gaat doen. En wij begonnen met een preekcursus. Ik voel dat God zegt, je moet predikers gaan opleiden. Ja? Nou, we begonnen de eerste cursus. 9 man nam deel. En de hele cursus, iedere avond moet ze preek voorbereiden. En bij de tweede cursus, dan bemoedigen we ons jeugd ook. Kom, probeer het, jongens, ga ervoor. We willen de volgende generatie opleiden. En 2 jongens neemt deel. Een 13-jarige jongen en een 14-jarige jongen. Ja? En nou, dan gaan ze begin vanavond preken, dan geven we de studie. En dan kunnen zij naar huis, dan zoeken we naar school. Ik wil even goed tussendoor vertellen. Maar na de cursus liet ik die 13-jarige jongen, 10 minuten voordat ik ging preken, ging hij preken. Nou, die 13-jarige jongen kwam, stond bij de kans zo. Hij zei, natuurlijk ben ik niet nerveus. Ja, laten we gelijk beginnen. En hij sprak over hoe makkelijk het is om Jezus te vertrouwen als het goed gaat. Maar wat doen wij als het moeilijk wordt? En toen vergelijken gewoon het voorbeeld van Jezus aan het kruis in zijn moeilijkste uur. Dat hij zegt, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Nou, dat was zo geweldig. Maar wat wil ik nou vertellen? Dus de volgende cursus was er over de 30 deelnemers, waarvan 12 van de jeugd. Maar in die tijd, wat er nou gaat gebeuren, ging ik weer een keertje golf spelen. Ja? Bijzondere dingen op de golfbaan. Maar wij lopen, en ik loop met een andere Zuid-Afrikaan, die ook speelde, ook een prediker. En er liep een man alleen. Je gaat meestal niet alleen spelen, want je kan je bal niet vinden. Weet je? Dus wij zeiden aan die man, het bleek een Hollander te zijn. Wij zijn vlak over de grens in Duitsland. Hij mag met ons meelopen als hij dat wil. Nou, en hij, wat doen jullie? Ja, wij verkondigen de evangelie, wij predikers. Oh, zegt hij, ik ben met vroege pensioen. En ik ben weer gaan studeren aan de Universiteit van Enschede. Ik doe een doctorandus nu over religie in deze gebied. Wat is hier gebeurd in de afgelopen honderden jaren in dit gebied? Wil jullie mijn scriptie hebben? Heb je er interesse in? Ik zeg heel graag. Ja, nou, hij heeft 3 gaten, noem je dat, met ons meegelopen. En toen was hij weg en ook nooit weer gezien. Maar ik ontving wel een e-mail van hem. En in die scriptie van hem ontdekten wij dat de graaf van de gebied, de graafschap, en het gebied waar wij willen, is ongeveer 450 jaar geleden tot geloof gekomen vanuit het katholicisme. Toen was hij een Lutheraan geworden. En in die tijd van Wesley, Whitefield, een grote opwekking was. Maar is hij tot geloof gekomen. En 10 jaar later is hij met zijn zoon zijn ze Calvinisten geworden. Zijn ze bij de hervormde kerk, hervormde kerk aangesloten. En heel veel van het volk is ook tot geloof gekomen. Dus het is helemaal een bastion ons gebied van Calvinisten of protestanten en eromheen is alles katholiek. Ja? Maar toen de katholieke kerk heeft jesuïten gestuurd naar die gebied om de mensen te proberen terug te winnen. En toen heeft deze graaf, samen met een andere graafschappen, hebben zij een school opgericht in onze graafschap om predikers op te leiden. Ja, en zij hebben in ongeveer 20 jaar, hebben zij bijna 120 predikers opgeleid. Waarvan 57 naar Nederland gestuurd zijn en anderen een ander deel van de wereld. Maar wat is nou het aparte? Zij hebben deze school opgericht in 1588. In september 1588. Wij zijn in dat gebied aangekomen in oktober 1988. Exact 400 jaar later. En God geeft ons dezelfde opdracht om predikers te gaan opleiden. Zonder dat wij dat wisten. Nou, jij mag ervan vinden wat je wil. Ik geloof dat God goede werken voor ons heeft voorbereid. Opdat wij erin mogen wandelen. Nou, dat klinkt zo makkelijk, hè? Wandelen, toch? Dat is niets, oh, moeite, oh, wat is het zo? Wandelen, ervan genieten. Maar het is wel een voorwaarde aan. Ik denk, je moet eerst, als we deze tekst bijhouden, dan staat hier, hij heeft ons opgewekt en heeft ons gezet in de hemelse wereld. Watchman Nee heeft er een prachtig boekje over geschreven, over die feesten, lief wat hij noemt, zitten, wandelen, standhouden. Dat is zo belangrijk dat je eerst leren zitten, eer je gaat proberen wandelen. En dat is niet eigen aan de mens. En wij willen altijd, oh, ik ga nu heel hard voor de Heer proberen. Ik ga heel hard, ik ga nu een goede christen zijn. Van nu af aan ga ik heel veel Bijbel lezen, heel veel bidden. En ik ga heel veel goede werken doen. En de Heer zegt, ga zitten. Ga zitten. Wat betekent dat, om te gaan zitten? Betekent, ga zitten betekent, ik doe niets. En dat is natuurlijk even de negatieve kant ervan. Je doet niets. Je zegt, ik kom tot het eind van mijn eigen werken. Kom tot het eind, ik zeg, Heere, niet mijn plannen, niet mijn ideeën. Ik rust, ik kom tot rust in u. Weet je, het leven met Christus is een van het meest bevredigende levens. Dat er is. Je kan, Jezus zegt, ik ben gekomen opdat gij leven hebt en dat in overvloed. En wij denken soms, onder de christenen is er soms een idee van, ja, als je echt een goede christen wil worden, ja, dan moet je alles opgeven. Je moet alleen bepaalde kleren aantrekken. Je moet misschien naar een klooster. Je mag met niemand meer praten. En je moet iedere dag zo'n dopje, ja, alles wat je leuk vindt moet je afgeven. Je moet iedere dag zo'n popje met citroensap nemen. Ik ben nu een christen. Serieus. Hoe anders? De Heer zegt, wie niet wordt als een kind. Zorgeloos. Waarom? Want ik vertrouw mijn Vader. Ik ben gezeten in dat positie waar ik weet, hij heeft alle macht en hemel en aarde. Betekent dat alles makkelijk is? Dat zeg ik niet. Dat is gelijk. Maar ik weet één ding. Dat hij alle dingen ten goede doet meewerken voor die hem lief hebben. Alle dingen. Weet je wat dat voor mij betekent? Dat betekent ook de dingen die ik niet begrijp. Ook de dingen, hè, waarvan ik denk van, nou, ik snap het niet, dat die heel erg pijn doen. Maar dan zeg ik, Heren, ik begrijp het niet. En ik voel mij niet dankbaar. Hij zegt ook niet, je moet dankbaar voelen. Maar hij zegt, wees dankbaar. Dank God onder alles. Dus dan zeg ik, Heer, ik begrijp niet waarom dit gebeurd is. Maar ik dank u. Want u laat alle dingen ten goede meewerken. U ziet, als wij in die positie met Jezus in zijn hemelsvader gezeten zijn. Dan heb jij eeuwigheidsperspectief. Dan kijk je niet alleen hier op de aarde. En, oh, hier is het mij nou zo moeilijk. En hier heb ik zo weinig. En ik wil dit meer. En ik wil dit anders. En kijk hier, de Heere God gebruikt alle dingen om Christus in mij te vormen. Hij is bezig om voor mij een rijkdom te verzamelen voor de eeuwigheid. God gebruikt deze tijd. Het feit dat we nu deze tijd nog hebben. Dit is zo'n kostbare tijd op aarde. Omdat je nu nog kan veranderen. Weet je dat als je sterft, kan je niet meer veranderen? Als wij in de eeuwigheid komen, waar Christus is, God zegt, ik ben die ik ben. Gisteren, vandaag en morgen. Ik hoor het niet. Dezelfde. In de eeuwigheid, hij is de eeuwige ik ben. De onveranderlijke God, eeuwig trouw, eeuwig goed. En als wij in een eeuwige toestand komen, gaan we daarvoor eeuwig zijn. Daarom dat iemand die zonder Jezus verloren gaat, voor eeuwig verloren is. En de mate dat wij zoals Jezus worden, gaan we eeuwig deel hebben aan zijn heerlijkheid. Ja? We gaan de eeuwigheid in. Je zit misschien wel kijken of je denkt van waar heb je dat weg? Maar we gaan zien dat er is verschil ook in hoe God ons wil belonen voor de eeuwigheid. Maar God wil dat wij eeuwigheid perspectief houden. De einde van dit verhaal, van het boek, van de schepping van eeuwigheid, is al geschreven. Dat is niet van nou, misschien kan de duivel nog terugkomen, misschien gaat hij nog overheen. Nee, hij is reeds verloren. Maar wij moeten dat in bezit gaan nemen. Ja, hij is zoals een Nederland noem je dat een kraker. In België heb je ook zoiets. Als een gebouw leeg staat en mensen gaan erin wonen onrechtmatig. Een kraker. Ik weet niet. Ja, u begrijpt het. Ja, dus wat de duivel doet is onrechtmatig. Wat er bij mensen recht. Ze geven het hem door zonde. Maar Jezus bloed heeft betaald. Dus hij heeft geen recht meer. Ja? Oké, maar eerst moeten wij in dat positie zitten. Wat moet je doen om Gods heil en Gods zaligheid te verdienen? Niets. Je moet het ontvangen en dan moet je zitten. En dan mag je zeggen, Heere, en nu? Wat wil u nu? Maak mij bekend, wat zijn de goede werken die u hebt voorbereid? Laat mij dat zien. Ja? Oké. En de tweede wat Jezus ons dus geeft in die positie aan de rechterhand van de Vader, is macht. Jezus zegt, alle macht in hemel en op aarde, volmacht, autoriteit, exousia is het woord in het Grieks, is mij gegeven. Ga daarom. Dus in die volmacht. Nou, wil je alsjeblieft met mij gaan naar Matteüs hoofdstuk 8. Matteüs hoofdstuk 8 en vers 5. Voor mij, moet ik zeggen, is dit een van de meest bijzondere verhalen in de Bijbel. Maar we gaan het lezen, vanaf vers 5. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam een hoofdman over 100 naar hem toe en die hem smeekte. Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zeide tegen hem, ik zal komen en genezen. De hoofdman antwoordde en zeide, Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. En ik heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga, en hij gaat. Tegen de ander, kom. En hij komt. En ik zeg tegen mijn slaaf, doe dat. En hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden. Voorwaar ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Nou, tot zover. Dat Jezus staat en de man afkijkt en denkt, zo'n groot geloof. En geheel Israël heb ik het niet gevonden. Dus het is iets dat schaars was. Maar wat had die man dan? Waarom, wat heeft die man gedaan? Wat heeft hij begrepen dat zijn geloof zo groot was? Die man, toen Jezus zegt van, hij zegt, zal ik naar je huis komen? Zeg je, nee. Hij zegt, dat hoeft niet. En waarom? Dan legt hij en zegt, want ik ben zelf iemand onder gezag. Ik heb mij aan gezag onderworpen. En ik oefen ook zelf gezag uit. Aan de een zegt, kom, en hij komt, ga, en hij gaat. Deze man heeft begrepen wat gezag is. En deze man heeft ook begrepen dat Jezus gezag gekregen heeft van de Vader om te bidden en in de geestelijke wereld iets uit te spreken. En het gebeurt. Al is Jezus zelf niet eerst ter plekke. Ja? Dus hij begreep wat er in de geestelijke wereld, hoe dat in elkaar zit. En dat geloofde hij. Daar had hij geen probleem mee. Zeg, dat snap ik. Want ik zelf, in de leger, raak het ook een klein beetje zo. Hij begreep dus dat de hele koninkrijk van God wordt bestuurd door gezag. Nou, hebben we een probleem. Want in onze mensen hebben wij zelf, of anderen rondom ons, of in onze gezinnen, of in onze relaties, of in onze gemeenten, of in regeringen soms, is heel vaak, heel fout met gezag omgegaan. Of door die het uitoefende, of door die daaraan moest zich onderwerpen. En daardoor hebben wij een heel kromme beeld van wat gezag werkelijk is. Gezag is iets zo bijzonders, zo mooi, zo goed. Het is iets van wat mijn hart begeert, wat mijn hart blij maakt en wat ik wil leren en blijven leren. Want ik weet, daar gaat mijn geloof groeien. Nou, ik wil gewoon naar een paar teksten kijken over gezag. Ik hoop dat u een hart mag meepakken van wat gezag is. Wat dat ook betekent dat Jezus opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Vader. Ik zeg, alle gezag in hemel en op aarde is mij gegeven. Ga nou. Ik denk als wij het gaan zien, als wij het gaan leren, dat we hoop gaan hebben voor alle delen van de wereld. Wij zijn uitgenodigd, twee jaar geleden, naar Indië. Ik heb nooit gebeden voor de open deur in Indië. Ik heb nooit God gevraagd. Maar eens kwam de uitnodiging. En ben ik met Frans, mede-oudste bij ons ook in de gemeente, en wij waren samen op de Sandy School in Zuid-Afrika, zijn we naar Indië gegaan vorige week. En iemand die daar begonnen is, in de tweede armste provincie van Indië, Odisha. Je kan niet geloven hoe arm het daar is. Je kan niet geloven. Waar uitgenodigd hij is, die man is begonnen 10 jaar of 12 jaar geleden met zijn vrouw. Daar is 95% Hindoes, 2% christenen in die provincie. En heel veel ongeletterdheid. Ze zijn begonnen met kinderbijbel soms evangelie te verkondigen. En er zijn gebedsgroepen ontstaan. En dan is die gebedsgroep gaan groeien. Heeft ze een leider aangewezen die begon te preken voor die mensen. Is nog gaan groeien. Is een gemeente ontstaan. En ze hebben in die tijd, heeft hij 46 predikers onder hem, of wat nou samen met hem zijn team, hè. En ze hebben meer dan 100 gemeenten al gesticht. En hij zei, alsjeblieft kom help mij om die mannen op te leiden. En Frans en ik ging daar, we hebben in 5 dagen 17 keer gepreekt. Nou, zo groot als, alleen zeg maar die van die deuren tot hier aan de ding, en hier tot de podium. Zo'n ruimte, zat al die predikers op de grond. Luisteren naar 17 preken van ons. En ze kon niet genoeg krijgen. Maar wij zien gewoon bij hen, ze hebben niets. Maar ze zijn, zij loven de Heer en ze zeggen, de Heer wil grote dingen doen. Ze hebben letterlijk te maken met vervolging. Er was in 2008 grote vervolging in die, er zijn verscheiden christenen gedood. Er zijn meer dan 80 wezen gekomen als gevolg van christen, ouders die gedood zijn door die vervolging in die tijd. En die roepen uit en zeggen, wij willen de Heer volgen. Want wij geloven in hem. Weet je, nergens is het te moeilijk voor God. Ook in België niet. Ook niet in jouw gezin. Mijn moeder heeft meer dan 20 jaar voor mij gebeden. Ik ben zo blij dat ze niet opgehouden is bij 19 en gedacht, er wordt niks met die jongen. Bid jij nog? Geloof je nog in de naam van Jezus? Geloof je nog dat je gebeden gehoord wordt? Of heb je het langzaam eigenlijk opgegeven? Ja, de vorm niet, maar het hart van geloof erachter wel. Gezag. Openbaring, ach, niet openbaring, Romeinen 13. Romeinen 13 en vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. Nou, dus echte gezag komt altijd van God. Zelfs een goddeloze regering heeft een gezag als bron van God. En hun doel is, ze moeten orde en vrede in het land houden. Kijk, het is nou een ander probleem als een regering bijvoorbeeld dingen gaat verbieden wat God koninkrijk niet verbiedt. Hè? Want je mag niet meer Bijbel lezen bijvoorbeeld, zeg maar zoiets. Dan zeg ik moet mij onderwerpen aan een hoger gezag. Maar ik ga niet rebelleren tegen die anderen. Ja? Maar ik hoef niet daaraan gehoor te geven. Eén ding is erkenning van gezag en de andere is hoe je ermee omgaat. Ja? Of ik het gehoorzaam. Maar, als ze zeggen over een Gods gezag uit, zodat hij in vers 2 die verzet tegen gezag, tegen de instelling van God gaat. En wie daar tegenin gaat, zal over zichzelf een oordeel halen. Dus het gaat consequenties hebben. Als je niet juist met gezag omgaat, heeft het altijd consequenties. Ook in de geestelijke wereld. Hij zegt, en zal zichzelf een oordeel halen, vers 3. Want de overheid hoeft men niet te vrezen. Je hoeft niet bang te zijn voor gezag, in welke vorm dan ook. Want wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwaad doet. Wilt u nu van gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en gezond lof ontvangen. Zij is immer Gods dienares, u ten goede. Dus dat is het eerste punt dat ik hieruit wil maken. Wij moeten beseffen, God bestuurt zijn hele koninkrijk door gezag. Maar zijn doel is dat het de mensen ten goede zal komen. Nou, ik weet vandaag, kijk, als wij vandaag in onze wereld zouden zeggen, willen wij nog een monarchie hebben? Dan zeggen we nee, hè, dat willen we niet. Hè, België heeft dan nog een monarchie, een klein beetje Nederland. Maar moet je eerlijk zijn, de koning heeft hier niet veel te zeggen. Toch? En net als Nederland. Ze zeggen soms dat Nederland en België, dat zijn landen die monarchie zijn, maar die zijn eigenlijk democratieën of republieken. En Frankrijk, die is een republiek, maar die leeft eigenlijk als een monarchie. Zoveel heeft de president daar te zeggen. Ja? Maar goed, dus wij willen geen koning hebben. Maar wat nou als ik jou nou een koning kan brengen, die zijn leven voor jou neerlegt, die voor jou alleen de beste zoekt. Die bereid is jouw voeten te wassen. Die wil dienen, die alles doet, die zichzelf geeft, opdat het jou goed zal gaan. Wil je dan een koning hebben? Ja. Kijk eens, ik heb je al, binnen 3 minuten heb ik je overtuigd. Maar dit is wat God wil. En dit is wat God gedaan heeft. Dit is wat Jezus gedaan heeft. Dus wat wij zoeken in christelijke leiderschap, is duidelijke, maar dienende leiderschap. Ja, duidelijke, maar dienende leiderschap. De lichaam van Christus en mensen ten goede. Nou, even nog een vraag over deze man wat Jezus zegt. In geheel Israël heb ik zo'n geloof niet gevonden. Hoe kan het dat zoiets zo zeldzaam is? Hoe kan dat? Dat Jezus heeft zich verwonderd. Ik denk wat wij moeten begrijpen, is dat het koninkrijk van God, zegt Matthäus 11, vers 12, het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het tot zich. Dus alles wat met gezag van God te doen heeft, staat onder aanval van de duivel. De duivel, die gaat niet zomaar, ach, laat hier maar iemand ietsje boos doen. En daar, als we die nou kan krijgen om even te zondigen. Hè, dat doet de mensen vlees wel voor zichzelf. Ik zou bijna zeggen, heeft hij de duivel niet meer nodig. Maar de duivel wil alles doen, dat men zich niet onderwerpt aan de gezag van God. En dan zie je de aanval op alles wat er in de maatschappij ook mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan ouders. De Bijbel zegt, dat is ook zo'n prachtige vers. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer. Efeze 6 vers 1. Want dat is juist. Eer je vader en moeder. Dat is de eerste gebod met de belofte. Opdat het je goed gaat. En je lang leeft op de aarde. Dus God zegt, als je het gezag van je ouders erkent. En de juiste, dan gaat het je goed. Dat is het doel van gezag, dat je goed gaat en dat je lang leeft. Maar als je naar onze maatschappijen kijkt, dan lijkt het of wij leven in de dagen van gehoorzame ouders. Toch? Hoe vaak zijn wij dan mensen komen bij ons in de gemeente en ze kennen het niet. Ze hebben nooit het geleerd over. En dan sta je met hem praten en een kind staat en die doet vervelend. Weet je wel? En zegt, Jantje, hou er mee op. En dan ben je, ach, hou er toch net zo mee op, want hoor je mij? En zegt, Jantje, hou er mee op. Je kent die luisteren ook niet, hè? Dan denk ik, nee, de ouders luisteren niet. Dat kind moet geleerd worden wat gezag is. Dat kind hoeft niet, ik zeg niet, hij moet gelijk grote straf krijgen. Nee, dan moet ze meestal als een snoet gepakt worden. Ze zegt, kijk jij me eens goed in de ogen. Heb je het begrepen? Stop ermee. En onmiddellijk, dat confrontatie met gezag. Als ouder, je ziet, God staat achter je. Om dat te doen, dat kind ten goede. Met liefde, natuurlijk, ik hou van mijn kind. Doe ik het niet, krijg ik geen grenzen of zij. En is het eigenlijk een kleine teken van egoïstische liefde, van mezelf, niet voor het kind. Maar alles, dat wordt aangevallen in onze maatschappij. Kinderen, ouders mogen hun kinderen niet meer tuchtigen. En ik heb ook niet over zware lijfstraf en eigenlijk. Maar ik geloof in een 5-punt plan. He? Niet luisteren nou. 1, 2, 3, 4, 5. Pups, dikje. Zo. Mijn kinderen zijn er mooi groot voor geworden. Met liefde. Het is iets heel anders dan straffen. Gewoon omdat ik ongeduldig ben. Omdat ik... Begrijp je? Maar de duivel valt juist dat aan. Want dat leert kinderen om... Als ze de ouderen eren, hoe moeilijk wordt het dan om God te eren? Op school voelen ouderen respect naar ouderen. Maar... Ook in gemeenten. Wat een aanval. Als het in de Bijbel staat. Paulus zegt aan de oudsten. Hij zegt de Heilige Geest heeft jullie. De oudsten, de presbyteros. Aangesteld als overzieners. Als episcopeio. De bisschop is dat eigenlijk. De woord bisschop. Dat is de taak van de oudsten. Om geestelijk te kijken wat er gebeurt. En ze moeten de schapen weiden. Herderen. Zelfde taak. Zelfde persoon. Dezelfde. Wat een aanval daar. Eerstens, in gemeenten, ja, die geloven er weer. Nou, het wordt dus gelijk onbestuurbaar. Want God kan zijn gezag niet uitoefenen over zijn eigen lichaam. En dan zeg je, ja, ze zijn er wel. Nee, ze zijn er niet. We spreken over duidelijke, maar dienende leiderschap. Aan de andere kant heb je dat men wil zich niet voegen in gemeenten. Het is ook een hele beweging op aarde. Nee, als je maar gewoon, laat maar gewoon bij huisjes lekker bij elkaar komen, 2, 3. En eigenlijk komt erop neer, iedereen doet wat recht is in zijn eigen ogen. Niet erkenning van gezag. Van God die mensen roept op het dak, niet om te heersen. Om te dienen en duidelijke voorbeeld daar te stellen. Opdat Gods koninkrijk kan groeien, gezegend worden, beschermd is en zijn doel, land in bezit nemen. Een ander gezag wat ons onbekend is. Paulus zegt, hij zegt, God, de Heer God in 2 Korinther 13, zegt hij over zichzelf vers 10, hij zegt, daarom schrijf ik terwijl ik aanwezig ben, opdat wanneer ik aanwezig ben, ik niet streng hoef op te treden overeenkomstig de volmacht, de exousia, de autoriteit, die de Heer mij gegeven heeft tot opbouw en niet tot afbraak. Dan zie je dat de gemeenten werden geholpen door een apostolisch team van mensen die helpen om leiders te zoeken, om leiders aan te stellen. Zij stelden de oudste aan, zie je, zag in de Bijbel. Maar hun doel is om de gemeente op te bouwen. En het was niet, wij hebben posities van gemaakt, hè. En tot je uiteindelijk heb je een priester, een bisschop, een kardinaal en uiteindelijk een paus. Een positie, nou, andere kerken hebben wat anders. En de Bijbel spreekt over de gezag ligt in de gemeente, in de plaatselijke gemeente. En dien een broeder zondig, ga naar hem. Als hij luistert, heb je hem gewonnen. Dien hij niet wil luisteren, ga naar een tweede. Neem hem mee. Als hij niet naar je tweede wil luisteren, ga zeggen dan aan de gemeente. Als hij niet naar de gemeente wil luisteren, ga zeggen dan aan de synode. Als hij niet naar de synode wil luisteren, zeg dan de klasses. Niet naar de klasses, zeg het aan de paus. Ik begrijp, ik ben al een andere vertaling. Het staat alleen aan de gemeente. Maar weer goddelijke gezag.
De plan van God, van zijn gemeente, is iets zo mooi. Je ziet autonome gemeente geleid door een team van oudsten. Want alles wat God doet, doet hij in team. Staat je al opgevallen? En toch heeft iedere team ook een kapitein. Zelfs de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Alle drie gelijkwaardig, of niet? Ja, alle drie God. Maar niet alle drie dezelfde rollen. Wie is de kapitein, als je het zo mag zeggen? God de Vader. Jezus zegt, ik doe niets wat ik niet eerst de Vader heb gezien. Wat ik je zeg is wat zoals de Vader het aan mij heeft gezegd. De Heilige Geest zal niets uit zichzelf doen, maar wat hij van ons ontvangen heeft. Er is een geweldig mooie orde in het Koninkrijk van God. Oké, nou, dan andere dingen die God ons geeft. Staat in, misschien gaat hij even nog met mij mee naar Efeze 4.
Ik moet even tijd in de gaten houden. Moet om, hoe laat klaar zijn? Net iets voor 3 of zo? Ja? Oké, Efeze 4.
Maar aan ieder van ons afzonderlijk, vers 7, is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. Dus Jezus zijn hemelvaart, hij heeft de gevangenen meegevoerd, staat er.
Daar kan ik hele preek over houden, maar dat wil ik nu niet doen.
Maar er staat, gaven gaf hij aan de mensen. Dus hij vaart op, zit aan de rechterhand van God de Vader. En toen gaf hij ook gaven aan de mensen om die werk te gaan doen. Ja? Vers 9. Wat betekent het? Hij is opgevaren, anders dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren is, ver boven alle hemelen. Om alles tot volheid te brengen. Ja, dus die taak is hij mee bezig. Hebben we ook gezien, hè? Hij is naar de hemel, totdat je vijanden een voetbank wordt voor je voeten. Kom, zit aan mijn rechterhand, stond in Handelingen 13, totdat weer gerestaureerd wordt, alles wat God bij monden van de profeten heeft gesproken. Dus hij is daar om alles tot volheid te brengen. En hoe doet hij dat? Wat zijn die gaven die hij geeft? Hij heeft gegeven, vers 11, zowel apostelen als profeten. Zowel evangelisten als herders en leraars. Ja? Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot het eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dat er geen jonge kinderen meer zou zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegestuurd door elk wind van leer. Door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Dus God geeft gaven en autoriteit om die taak te doen. Dat zijn gemeente tot de volheid mag komen.
Een andere prachtig woord heeft op de redding van mensen. Dat de volheid van de heidenen mogen binnengaan.
Ik heb altijd gezegd, ik geloof, ik weet de getal van de aantal mensen die gered gaan worden.
Nou, als je nou nog niet wakker was, dan ben je het nu, hè? Wat bedoel je, Annie?
De getal van de mensen die gered gaan worden. Weet je hoeveel? Ik geloof het maximum aantal. Dus de Heere God doet alles om zoveel als mogelijk mensen te redden. Want hij houdt van de mensen. God heeft geen plezier aan de dood van de goddeloze. Hij heeft zijn Zoon gegeven opdat een ieder die de naam van Jezus aanroept gered mag worden. Mensen, het mag ons niet zo weinig waard zijn. Andere zielen. God geeft die volmachten, die autoriteit. God geeft de gaven. Niet dat wij er goed uit. Wij gaan theorie praten over titels. En ondertussen zoekt God gewoon mensen die hem willen dienen. Die wil onderwerpen aan zijn gezag. En als hij jou gezag geeft voor een taak, voor een roeping, voor een rol, dat je het dienend zal gaan uitoefenen. Je mag weten, als man, als ouders, God roept mij door deze taak. Waarvoor ik mag mijn kinderen beïnvloeden voor, hoe lang laten ze zich beïnvloeden? Tot 20 jaar als je gelukkig bent. Daarna als je vrienden bent geworden, misschien nog langer. Maar door mijn voorbeeld. En door mijn geloof. Aan het geloof van je, van die je voorgaat na. Weet je, wij hebben godsdienst, wij hebben religie gemaakt tot een systeem. Levenloos systeem van leringen, van theologie. En het maakt niet hoe zuiver je theologie is. Als het niet een leven omgezet is, het levenloos, is het dood. Dan kun je één ding zeggen, een ander leven. Maar de wereld snakt naar echtheid. Waar is God? Wie is Hij? En wij zijn zijn kinderen. Hij heeft wegen voorbereid, omdat wij er mogen wandelen. Hij geeft ons volmacht. God wil grote dingen door ons doen. Weet je, ik wil afsluiten met twee gelijkenissen. En de eerste gelijkenis, er zijn soortgelijke gelijkenissen, dus ik ga ze samen behandelen. Maar de eerste staat in Lucas 19. En vers 11. Terwijl ze dit nu alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. En hij zei dan, een zekere mens van hoge geboorte reist naar een ver land, om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen, en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, en hij gaf 10 ponden en zeide tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Ja? Oké. Nou gaan we naar Matteüs 25. Matteüs 25 en vanaf vers 14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging en zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. De een gaf hij 5 talenten, een ander 2, een derde 1, en ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde met 1 weg. En hij die 5 talenten had, ging op weg en handelde ermee en hij verdiende 5 talenten bij. Evenzo ging hij die 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar hij die 1 ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van de slaven terug en hield aflevering met hem. Oké, je ziet twee soortgelijke gelijkenissen. In de 1 gaf hij ze allen precies dezelfde. Hij gaf iedereen 1 pond. Of 1 mina, stond er een geldwaarde in die tijd. Hier, bij de andere 1 gaf hij ze talenten, noemen ze dat. 5 talenten, 2 talenten en 1 talenten. Dus hij gaf ze verschillende. Nou, is de vraag, wat gaf hij hen? Wat is dat? Waar handelt deze gelijkenis over? Toen ik in Zuid-Afrika dus was en ik begon te vertellen, luister, ik ga voor de Heer werken en ik ga mijn beroep opgeven. En het is, ik weet niet of het in België ook is, maar Zuid-Afrika is echt een gezocht beroep. Meerdere mensen dromen ervan wat te worden, want er bestaat gewoon niet zoiets als een arme bedrijfsreviseur. Ja? En van die afhankelijk beginnen, als ze 10.000 beginnen op alle universiteiten, dan slaagt er maar een paar honderd van, uiteindelijk. Ja, en die mensen, ik weet dat ik het Nederlands sprak en dat ik dat vertelde en dat ik toen gewoon zei, dat was het begin 90er jaren, toen zei ik van ja, nou zo'n bedrijfsreviseur zijn allemaal, of ik denk dat ze hier ook in Nederland, dat ze ongeveer 10.000 euro per maand verdienen, zei ik zo. Toen was op een christelijke zakenbijeenkomst, toen kwam er een man naar mij toe, hij zei, Eddie, hij zegt, ik wil even iets zeggen. Hij zegt, ik ben registerkelder, bedrijfsreviseur, hè, hier in Nederland. Hij zegt, ik heb eigenlijk een heel eenvoudige taak. Ik moet een pensioenfondsen, moet ik beheren. Dus gewoon de aandelen waterleggen we in. Maar ik wil jou gewoon even, gewoon dat je het weet. Ik verdien ongeveer 20.000 euro per maand. Net dat je het weet. Weet je, dus toen ik dat vertelde, dat ik dat ging opgeven, toen kwamen de mensen naar mij toe. En die zei aan mij, jij begraaft jouw talent. Jij moet onder de zakenlui werken en hun bereiken. Nou, ik kan je zeggen dat ik wel door zoiets geraakt word, dat ik wel geschokt was. Want ik wil de Heer dienen. Dat was, ik had geen andere doel. En stel je voor, je denkt van, ik ga dit doen, ik ga evangelist worden, ik ga voor mensen preken, en ik ga als zendeling ga ik weg, klinkt allemaal heel nobel, en je gaat weg, en ik kom in de hemel, en die zegt, nou, heb je goed je best gedaan? Ja, heren, echt hoor. En die zegt, ja, sorry, je hebt je talent begraven. Want zie jij dat hier, dat de talent, hij zegt, die een die zijn talent begraven, werpt die slaaf uit in het buitenste duisternis. Zie je dat? Dus ik ging mezelf afvragen, heren, ik wil weten, wat zijn die talenten? Ik vind het belangrijk. En dan zeg je, ja, dat is talenten, de een kan muziek spelen, de ander kan spreken, maar daar gaat het hier niet om. Hoe weet ik dat? Want zij moet die talent niet alleen gebruiken, die talent moet vermeerderen. He, uit 5 werd 10, uit 2 werd 4, uit 1 moet 2 worden. Ja, dus hij moet meer worden. En je ziet, het is zijn bezit, het is bezit van de Heer. Die gaf hij aan zijn slaven, aan Christen. En net als Christus opgevangen naar de hemel, gaf hij aan de mensen. Hij gaf ons de Heilige Geest. Hij geeft ons de volmacht, hij geeft ons de kracht om dingen te doen. Hij geeft ons het leven. Maar wat wordt nou hier specifiek bedoeld? Wat wordt hier bedoeld? Dus ik vroeg mij dat af. En ik ging zoeken, en weet je, en toen denk ik in die gelijkenissen, dat Jezus ging preken overal, hè, ging hij het bergevangelie preken, bergprediking, en de mensen waren geschokt. Ze hebben nog nooit zo duidelijk gehoord. En op een gegeven moment staat er, in Marcus 4 staat er, dat de mensen vonden deze dingen hard, wat hij sprak. En zij en velen volgden hem niet meer. En dan staat er, toen deed Jezus een rare ding. Zodat Jezus begon in gelijkenissen te spreken tot de menigte. Nou, een gelijkenis is een verhaal met een verborgen betekenis. Dus hij sprak tot de menigte in een gelijkenis, maar in de binnenkamer ging hij even, en hij legde dat aan zijn discipelen uit. Nou, we hebben hier natuurlijk over twee gelijkenissen ook, hè. Maar zijn discipelen, die vonden dat ook raar. En zij gingen hem vragen, Waarom doet hij dat? Dus dan lees ik even uit Matthäus 13. Ik ga terugkomen naar Matthäus 25. Maar in Matthäus 13 en vers 10. Staat er, en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dat is tot de menigte. En hij antwoordde en zeide tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hen is dat niet gegeven. Nou, wat was het verschil tussen de discipelen en de menigte? Ze waren allebei voor de hoofdzaak Joden. Ja? Wat was het verschil? Het enigste verschil was dat de discipelen geloofden dat Jezus de Messias was. Dat hij van God gestuurd was. Zij hadden geloof in Jezus. Dat is het enige verschil. En de menigte geloofde het niet. Oké, dus en dan zegt Jezus de volgende vers. Vers 11. Of vers 12. Want wie geloof heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. En weet je, die specifieke vers, wie heeft, heeft gezegd, staat in alle twee die gelijkenissen. Als we teruggaan naar Matthäus 25.
Onder andere dus in vers 29. Want ieder die heeft hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar ook van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden wat hij heeft. En dan staat in die andere gelijkenis, Lucas 19, ook net zo. Toen besef ik dat, wij hebben die feesten 2 gelezen. Geloof, hè, hij zei niet door werken gered, maar door geloof. Het is een gave van God. God geeft geloof. God, het is zijn besef. Als hij terugkomt op de aarde, gaat hij ook kijken. Zal de Heere God, wanneer hij terugkomt, zal hij dan geloof vinden in Vlaanderen? Kun je zien dat het iets is wat hij voor gaat zoeken? Zal hij geloof vinden in Marken? Zal hij geloof vinden in Lange Marken? Zal hij geloof vinden in Kortrijk? Waar dan ook? Het is iets waar hij voor gaat zoeken. Het komt van hem. En toen begreep ik ook, geloof, dat jij, je hebt 2 soorten geloof, als ik het zo mag zeggen. Eerst heb jij reddende geloof. Ja? Om te, ik geloof, ik open mijn hart en ik ontvang geloof in mijn hart. God redt mij en ik weet, hij is de Zoon van God. Ik geloof in hem. En dat is voor iedereen dezelfde. Jij ontvangt het nieuwe leven door het geloof in Christus. Ja? Dat is dus, dat is die ene gelijkenis waar alle 10 kreeg 1 pond. Dezelfde. En ook de andere gelijkenis die sommigen op verschillende tijden van de dag, aan het einde van de dag kreeg dezelfde beloning. Het leven in Christus. Maar deze gelijkenis kreeg de een 5 talenten, de andere kreeg 3 en de andere 1. Dit gaat om niet geloof voor je redding, maar om geloof voor de werken die jij voor God moet doen. Door het geloof heeft Abraham gegaan naar een land waar hij niet wist. Hè? Hij was, en geloof betekent niet onzeker, ik ga aan geloof. Of iemand moet mij ondersteunen. Nee, geloof betekent, geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt. Het bewijs der dingen die men niet ziet. Daardoor geloof. Ik ben voor mezelf in geloof uit Zuid-Afrika naar Europa gekomen. Wat betekent dat? Oh ja, omdat ik in geloof leefde. Nee, dat betekent, ik wist zeker, God heeft gezegd, ga. Dat is geloof. Door geloof heeft Noach een ark, eerbiedig een ark toebereid, tot redding van zijn huisgezin, terwijl hij nog nooit geregen had gezien. De aarde werd bedompt, hij doet de dauw, met de aarde te vochtig. Door het geloof heeft David, door het geloof heeft Mozes, door het geloof heeft Jozef. Door het geloof hebben ze grote daden gedaan. Dus je hebt het reddend geloof? Ja, voor iedereen nodig. Daar moeten we ook in groeien. Meer worden als Jezus, meer vertrouwen. Maar dan ook, wat mogen we voor God doen? En nou, toen begrijp ik ook, voor het eerst begrijp ik een paar dingen. Ik begrijp dat waarom de 1 5 en 2 en de andere 1 kreeg. Er staat, denk niet hoger van jezelf, maar naar de mate van het geloof dat God iedereen heeft toebedeeld. Romeinen 12, vers 3. Dus jij, ik hoef niet te geloven. God vraagt niet van mij om te doen wat Paulus heeft gedaan. Wat ben ik rijden doen? Maar wat doe ik met de geloof die ik wel ontvang heb? Toen begreep ik ook waarom die slaaf, die zijn geloof begraafde, die zich schaamde voor het evangelie en waarom het in hem afgepakt werd. Een geloof zonder werken, kan zo'n geloof iemand redden? Kan het? Nee, het kan niet, toch? Geloof zonder werken is dood. Dus weet je, heel veel christenen gaan zo'n zaterdagavond, gaan ze komen ze naar boven en zondag naar de dienst, naar de samenkomst, mag je, hallo broeder, hallo zuster. En zondagavond en de rest van de week weet niemand dat ze christen zijn. Duikbootgeloof. Oh, hier gaat nou iets fout met de opname. Ik moet naar iemand luisteren waarbij ik in slaap moet vallen. Oh, zichzelf, sorry. Ik weet niet of ik het ontweren moet. Ja, dan gaat hij weer verder opnemen. Dit zoek ik wel uit, hè? Oké, maar duikbootchristenen. Hè, dus dat je schaamt voor het evangelie. Wat doen wij? Er wordt niet van jou verwacht wat van een ander verwacht wordt.
Maar wat doe je met dit wat Christus jou heeft gegeven? Hij is naar de hemel opgevallen, zit aan de rechterhand van God. Gaven gaf hij aan de mensen. Sommigen in die rol, alleen als ouder, om als ouder christelijk mijn kinderen op te voeden. Als kind, net onder naarpalen en hen te leren kennen. Gezag te herkennen, in de gemeente vragen, Heer, wat is mijn taak? Wat is mijn dienst? Hoe kan ik daarin groeien? Toen snap ik ook dat waarom die geloof niet gebruikt moet worden, maar het moet groeien. Want wat voor soort moet je hebben? Ja, zegt iemand, ik moet geloof hebben als een mosterdzaadje. Maar mijn geloof is dan zo, ik denk, zo nederig, hè? Maar weet je, het bedoelt helemaal niet dat je geloof zo klein moet zijn. Wat gebeurt met een mosterdzaadje? Die groeit in de aarde en dan gaat die groeien. Dus wat voor geloof moet je hebben? Het groeiende soort. Dat moeten we hebben. Hij, naar de hemel opgevaren, gaf zijn volk, zijn kinderen, geloof. Geloof die bergen kan verzetten. Geloof die kan, en dat betekent als je grote obstakelen hebt, je denkt, hier kom ik nooit door. Maar ik bid en ik ontvang geloof. Ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer, ik weet niet, maar God gaat een weg maken. En ik spreek tot die berg als het water. En er wordt in de zee geopend. Maar God maakt de weg. Broeders en zusters. Dat is voor alle volken. Daarvoor hoeven we geen niet in Indië te zijn. Dat kan ook hier gebeuren, in België. God vraagt ons, wat doen wij met ons geloof? Weet jij, er stond, hebben we gelezen, er stond, hij van Jezus verwonderde zich over die hoofdman. Weet jij dat één keer anders nog staat in de Bijbel? En ik ga daarmee afsluiten, er staat in Markus 6 vers 6, ik lees het voor. Toen Jezus in Nazareth was, hij verwonderde zich over hun ongeloof. Mag ik jou vragen? Waar verwonderde zich Jezus over in jouw leven? En in mijn leven? Over ons geloof? Of over ons ongeloof? Hij heeft de weg voorbereid. Opdat wij erin mogen wandelen. Wordt het niet tijd. Waarvoor ze zeggen, Heere, kom mij tegemoet. Help mij in mijn ongeloof. Wordt het niet tijd dat we net de discipelen zeggen, Heere, geef ons meer geloof. Wordt het niet tijd dat we ons buigen zeggen, Heere, wij onderwerpen ons aan U. Gezag. En leer ons op goddelijke manieren mee om te gaan. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschied. Gelijk in de hemel. Zo in mijn leven. Zo in mijn huwelijk. Zo in mijn gezin. Zo in onze gemeente. Zo in mijn straat en mijn buurt. En mijn dorp. In onze stad, in ons land. En uiteindelijk zal hij komen en iedere tong zal beleiden en iedere knie zal zeggen dat hij de Heer is. Maar ik wil het nu al doen. Hoe gezegend zijn die het nu al mogen doen. Grote werken, nog grotere werken, zult gij doen, heb Jezus gezegd. Opdat ik naar de Vader ga. En het gaat niet om jou op mij mooier te laten uitzien. Het gaat om dat wij mensen wil redden. Omdat ze net zo kostbaar zijn voor hem als dat jij het bent. Hij zal nooit meer van je vragen dan je kan. Maar de vraag van jou en mij vanmiddag is, wil jij het? Kunnen. Wil jij met hem leven? En ik wil je vragen. Zou ik niet hem wil zeggen. Op dit moment. Laten we samen bidden. verandert soms. Er zijn momenten dat hangt er zoveel af van onze antwoorden. Heer, wij kunnen zo lichtelijk kunnen we zeggen, ja, natuurlijk wil ik dit of dat, Heer. Heer, wij zien hoe opvochten uw gezag is in deze wereld. En we weten dat de duivel op zijn gedeelte die werkt op de beginsel van rebellie. Alles doet op alle gebieden. Om haar te verhinderen dat wij ons aan u onderwerpen. Dat wij u gaan volgen. Dat we gaan luisteren naar uw geest. Dat we ons aan uw woord volkomen onderwerpen. Dat we in iedere situatie, of het in onze gezin is, of in de gemeente, of in de wereld, gaan leren zien waar is de gezag van God. Bij elkaar, zoals die woord zegt, dat we ook binnen het lichaam van Christus ons aan elkaar onderwerpen in de vrees des Heren. Heer God, hoor onze antwoord vanmiddag. Hoor onze antwoord, en Heren, ik wil u bidden. Mag u geloof vinden hier in dit deel van de wereld, als u weer komt. Mag u geloof in de Heer, mogen er vele gemeenten zijn die niets anders willen dan uw wil doen. Heren die zich onderwerpen aan u en weerstand bieden aan de duivel en hij zal van hem vliegen. Ik bid u, Heren, om uw machtige zegen. Ik bid het voor ons persoonlijk. Ik bid het voor onze gezinnen. Maar ook, o Heren, voor uw gemeente. Voor dit land. Die u zo nodig heeft. In Jezus' naam. Amen.